Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 36, daarvan het eerste vers. Het trots gedrag des boze doet mijn spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wel hij zo lang zichzelf vlijt. Tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Desnachts is kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken. Het eerste vers van Psalm 36.
Thank you.
Aan u zal achtereenvolgens voorgelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 8. Vervolgens een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in de profeet Daniël, daarvan het vijfde hoofdstuk van vers 17 tot en met 30. Wij zeggen nu Daniël 5 van vers 17 tot en met 30. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens uit de Dordtse leerregels van de verwerping der dwalingen, paragraaf 8. De rechtzinnige leer verklaart zijn de verwerpte synode de dwalingen, degene die leren dat God zulke krachten zijn almogendheid in de wedergeboorte des mensen niet gebruikt, waardoor hij diens wil krachtiglijk en onfeilbaar zou buigen tot geloof en bekering, maar dat al de werkingen der genade volbracht zijnde, de welke God gebruikt om de mens te bekeren, de mens nochtans Gode en de Heilige Geest, wanneer hij zijn wedergeboorte voorheeft en hem wederbaren wil, alzo kan wederstaan en met de daad ook dikwijls wederstaat, dat hij zijn zelfs wedergeboorte ganselijk belet en dat het over zulks in zijn eigen macht blijft wedergeboren te worden of niet. Want dit is anders niet dan al de kracht van de genade Gods in zijn bekering wegnemen en de werking des Almachtigen Gods aan de wil des mensen onderwerpen, en dat tegen de apostelen die leren dat wij geloven naar de werking der sterkte zijner macht, en dat God het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs in ons vervult met kracht, en dat zijn goddelijke kracht ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Vervolgens Daniël 5, beginnende bij vers 17. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning: heb uw gave voor uzelf en geef uw verering aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen, en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natiën en tongen voor hem, die hij wilde doden hij, en die hij wilde behield hij in het leven, en die hij wilde verhoogde hij, en die hij wilde vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hovaardij, werd hij van de toren zijns koninkrijks troon van zijn koninkrijks afgestoten en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was als de woudezels. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God, de Allerhoogste, heerser is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belsazar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldige, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar dien God, in wiens hand uw adem is en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is. Mene, tekel uvasim. Dit is de uitlegging deze woorden. Mene, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Perzen gegeven. Toen beval Belsazar dat zij bekleedde Daniel met purper en met gouden ketenen om zijn hals. En zij riepen overluid van hem dat hij de derde heerser is. In dat koninkrijk dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsazar, de Chaldeeën koning, gedood. Tot zover deze schriftlezing.
Gemeente, we worden verder verzocht om te zingen van Psalm 89, de versen 4 en 6. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat op zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legerscharen? Wie is aan u gelijk en wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heer, ja, eindeloos in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. En wat er verder volgt in het zesde vers, de versen 4 en 6 van Psalm 89. En ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. En de derde collecte is een extra collecte voor de kerk, die we in uw milddadigheid aanbevelen. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, we lezen in Spreuken 28, het eerste vers. De rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Maar is dat wel zo? Is hun kracht niet klein? En gaan Gods kinderen niet dikwijls moedeloos en donker gesteld daarheen in banden van het ongeloof? Helaas, het kan niet ontkend worden dat de kinderen des lichts menigmaal wandelen in de duisternis. Het zij dat zij zichzelf in de duisternis gebracht hebben door een slordige wandel. Het zij de Heere hen heeft geleid in de duisternis en niet in het licht. Gelijk als God deed bij Job om hem te beproeven. En wandelend in de duisternis hangen vaak de handen slap en struikelen de knieën. En het ongeloof neemt soms zeer de overhand. Maar toch is het bij Gods volk anders dan bij de goddelozen. Die vlieden waar geen vervolger is. In al de benauwdheden die Gods kinderen in dit leven moeten doormaken, hebben zij een toevlucht en sterkte in God, die hen niet laat verzocht worden boven vermogen. En die met de verzoeking ook weer de uitkomst weet te geven, juist dan, als het kind des Heren geen uitkomst meer ziet. De Heer bedoelt in alles zijn eer, en daarom doet hij voor het gevoel van zijn volk een afgesneden zaak op aarde. Alle verstandelijk overleg en alle pogingen tot zelfverlossing doet hij falen, opdat men hem in waarheid zal nodig krijgen en uit de diepte tot hem zal roepen. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hebben, verlost hij hen uit hun angsten, en dan komt het geloof in oefening tot bekrachtiging en bemoediging, zelfs zo dat iets gekend wordt van dat moedig zijn als een jonge leeuw. Dat wil niet zeggen dat ze handelen met overmoed, o nee, want het geloof ziet op Christus die hun kracht geeft. In hem alleen zijn ze alleen maar opgewassen tegen de vaak zo moeilijke omstandigheden. En de bewustheid van eigen zwakheid weerhoudt hen dan van ijdele overlegging en overhaaste stappen. De Heere zorgt ervoor dat zijn volk geen grote sprongen maken kan. Hij doet zich overblijven een ellendig en een arm volk. Maar die zullen juist op de naam des Heeren vertrouwen. Armen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hoe geheel anders is het met de goddelozen, die jarenlang vrijuit in de zonde leven, zonder vrees voor het rechtvaardig oordeel Gods, dat de tegenstanders zal verslinden en zonder schaamte over hun zonden voor God en mensen. Een lange tijd schijnt het alsof alles goed gaat en of er geen banden zijn tot de dood toe. Hoe menigmaal moet Gods volk worstelen met de ongestalte van Asaf in het hart. Psalm 73, want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Maar toch komt de Heer wel eens schrikkelijk af te rekenen met de werkers der ongerechtigheid. Onverwacht. Dan worden ze soms ingedaagd voor zijn geduchte rechterstoel en snellijk afgesneden van de genadetijd en overgezet in de ontzaglijke eeuwigheid. Schielijk weggerukt uit het leven, niet alleen, maar ook begraven met een ezelsbegrafenis naar het woord van Jezus. Laat de doden hun doden begraven. Er zijn voorbeelden te over, als men er maar opmerkzaam op letten mag. Maar zelfs gaat het aan menig een voorbij zonder dat er iets van wordt opgemerkt. Niet alleen heeft dat plaats in onze tijd, maar het heeft altijd plaatsgevonden. Ook in de Heilige Schrift komen die schielijke verwoestingen voor, die God doet komen over het hoofd der goddelozen. Als een mens zich losmaakt van God, in alles wandelt naar het goeddunken van zijn eigen boze hart en hij acht zich ontslagen van alle gehoorzaamheid aan God en houdt het met zijn juk verbreken en de banden verscheuren, en die niet de minste eerbied meer willen betonen aan de almachtige schepper van hemel en aarde, zou er voor zulke mens een andere verwachting zijn dan een schielijke verbreking? De goddeloze is als een voortgedreven zee. Hij gunt aan niemand rust en daardoor heeft hij zelf ook geen rust. Ze maken de Heere arbeid met hun zonden en vermoeien hem met hun ongerechtigheden. Gewelddrijvende goddelozen zijn vooral fel in het vervolgen van rechtvaardigen en in het spotten met al wat heilig is. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel en hij zegent de gierigaard. Hij lastert de Heere. Hij doet zichzelf te allen dagen weedom aan vanwege de aanklachten van zijn geweten en de onbestemde vrees voor een rechtvaardige vergelding van zijn gruwelen. Want als gras zullen ze haast worden afgesneden en als de groene grasscheutjes zullen ze afvallen. Psalm 37, vers 2. Al durven vele goddelozen het aan om met hun mond te zeggen en met hun pen te schrijven: er is geen God. Het is meer een wensen dan een dadelijk geloven dat er geen God is. De wens is bij hen de moeder der gedachten. Heel het leven door de wereld dienen en de zonde uitleven. En dan aan het eind, liefst zo plotseling mogelijk, verdwijnen door de dood. Zo wil de goddeloze het gaarne zichzelf voorspiegelen. Maar het geweten doet zijn aanklachten en blijft daarmee doorgaan, tenzij het met een brandijzer is toegeschroeid. Maar dat is dan ook het allerzwaarste oordeel dat een mens treffen kan. Overgave aan de verharding is tevens een overgave aan zichzelf en in zijn diepste wezen overgave aan de Satan. Welk een vreselijke toestand als de Heere afscheid genomen heeft van de mens en de twisting van zijn geest heeft ingetrokken. Dan blijft men onbewogen en hardnekkig onder de ernstigste vermaningen en de lieflijkste nodigingen tot op het ogenblik dat God komt met een goddelijke afsnijding en komt indagen voor zijn rechterstoel. En dan zal de mens op 1000 vragen niet eentje kunnen antwoorden. Dan zal het zijn gewogen en te licht bevonden. Komt, geliefden, laat ons bij die ernstige woorden met elkaar heden stilstaan, terwijl ik uw aandacht opgetekend vind in Daniël 5, vers 27, alwaar het woord Gods aldus wordt gelezen. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Tot zover. Gewogen en te licht bevonden. We staan achterin volgens stil bij ten eerste de weger met een hoofdletter. In de tweede plaats de weegschaal. En in de derde plaats het vereiste gewicht. Dus gewogen en te licht bevonden. 1. De weger. 2. De weegschaal. 3. Het vereiste gewicht. De weger. Om de tekstwoorden te begrijpen is het nodig het historisch verband na te gaan, hoewel we daar heel kort in zouden willen zijn. Belsazar, de koning van Babel, regeerde nog maar 9 maanden en was een goddeloze, dwaze vorst. Want hoewel Babel belegerd werd door Cyrus, bijgenaamd de veroveraar, zag hij het gevaar niet waar hij zelf en geheel Babel in verkeerde. In zijn blindheid steunde hij erop dat de rivier de Eufraat de stad onneembaar maakte en dat er reusachtige voorraden voedsel binnen de stad waren opgeslagen. In zijn dwaze overmoed hield hij een feestmaal, waarbij het kwam tot dronkenschappen, tot spotten, tot vloeken en wat er nog meer gebeurde bij die heidense feesten. En hoewel de God van Israël zijn macht getoond had in Babel, onder meer in de dromen van Nebukadnezar en in diens krankzinnigheid en genezing daarvan, werd op dat feest door die dronken heidenen Gods naam gehoond en gesmaad. Door de wijn verhit gaf Belshazzar bevel dat de gouden vaten die zijn vader of grootvader Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem had geroofd, moest aangebracht worden. En de gasten daaruit zouden drinken ter ere van hun goden. En toen verschenen de vingers van een geheimzinnige hand en een onleesbaar schrift op de muur. Onmiddellijk week de glans zijner heerlijkheid van de koning en van ontzetting kromp hij ineen. De wijzen en de tovenaars vermochten niet het schrift te ontcijferen. Een ontstellend voorgevoel van een godsgericht scheurde de consciëntie des konings open. Men gevoelde allen tezamen dat het een dagvaarding van God was. De koning en zijn geweldigen wisten van verbaasdheid niet wat ze moesten doen. Maar de moeder des konings, of eigenlijk zijn grootmoeder, de vrouw van Nebukadnezar, die volgens de geleerden Nitocris heette en zeer wijs was, noemde Daniël, van wie zij een hoge dunk had en die zij in staat achtte om het schrift uit te leggen. Daniël was aan Belshazzar schijnbaar niet bekend, waaruit de gedachte gevormd is dat Daniël een tijd lang teruggezet was en vergeten. Als de goddeloze koning in nood kwam, moest Daniël tevoorschijn komen. Maar hij zou aan de weet komen wat voor een persoon Daniël was. Op de aanbieding des konings, indien hij de woorden kon uitleggen dat Daniël met purper zou bekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en dat hij de derde heerser in dat koninkrijk zou zijn, was het vierde antwoord: heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen maar aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Gods knecht was niet te koop. Hij was geen mensenbehager en wilde van de verachter Gods geen geschenk aannemen. Die God veroordeelde, wilde Daniël geen slavendienst bewijzen. Hij was geen waarzegger om geld, integendeel. Hij was een ware geestelijke zoon van Abraham uit de stam van Juda. En koninklijk bloed stroomde door zijn aderen. Hij was zeer wijs, algemeen ontwikkeld. Een man met een verborgen gebedsleven. Een zeer gewenst man in de ogen des Heren. Bovendien was hij een hoveling, een staatsman van bijna 90 jaren oud. Die man deed de koning ernstige verwijten. En wel dat hij wist hoe de hoogmoed van zijn grootvader door God verbroken en dat hij evenwel niet geschroomd had om zich tegen die God te verheffen en met hem te spotten. En daarom was dat schrift getekend: Menee, Menee, Tekel Uversin. Dat is: Menee, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het volleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Persen gegeven. Het goddelijk vonnis was dus voorgelezen. De zonde was door Gods alwetendheid gezien en waardoor zijn rechtvaardigheid bezocht. Want de vijanden van Babel zouden haar onder elkander, als oorlogsbuit verdelen. Belshazzar mocht nog trachten de toorn Gods te ontkomen. Hij mocht een overweldigende indruk hebben van Daniëls persoon en woorden. En hij mocht al de beloofde heerlijkheid aan Daniël geven. Het baat hem niet. De belegeraar Cyrus of Kores, zo hij ook in de Bijbel genoemd wordt, had sluizen laten maken om het water van de Eufraat af te leiden. En tijdens de feesten, bij het aanbreken van de nacht, opende men de sluizen. De Eufraat werd ter plaatse doorwaadbaar en men drong de stad binnen en kwam tot aan het koninklijke paleis. Gedruis, tegenstand, geschreeuw overal, ook in het paleis. En Belshazzar, de Chaldeeënkoning, werd in diezelfde nacht gedood. In één nacht dus van een grove spotter, een overmoedige pocher, was hij geworden tot een veroordeelde misdadiger, tot een verlorene, voor eeuwig en altoos. Dat is een schrikbeeld. En dat schrikbeeld zij voor alle brute goddeloze spotters en drinkers. Want God zal lachen in hun verderf en spotten als hun vreze komt. Dat alle huichelaren en geveinsden en antinomianen beven mochten voor de alwetendheid Gods, waarvoor geen verberging is. En eens zal de Almachtige de vijanden doen beven met knikkende knieën, zelfs de allerbrutaalsten. Dat er toch gebeefd mocht worden in de gezonde dagen, voordat het voor eeuwig te laat zal zijn. Het was een ontzettend woord, geliefden, dat we kozen tot onze tekst, gewogen en te licht bevonden. En wij willen dan ten eerste stilstaan bij de weger. Dat is God, de schepper van hemel en aarde. Dus ook van allen die door hem eens gewogen zullen worden. Het is die God, met eer en heerlijkheid bekleed, voor wie de heilige engelen de aangezichten bedekken, terwijl zij uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde worden van zijn heerlijkheid vol. Uit kracht van die heiligheid kan hij niet anders dan de zonde haten en straffen. Hij kan er niet de minste gemeenschap mee hebben. Zijn rechtvaardigheid eist dan ook volmaakte heiligheid en rechtvaardigheid, hetgeen buiten Christus door niemand meer op te brengen is. Geen verzoening dan door voldoening. Heilig en rechtvaardig is de Heere van grote kracht. Nimmer zal een mens zijn broeder kunnen verlossen uit de greep van Gods almachtige hand. Het is onmogelijk die God te ontlopen. Men zal vroeg of laat in zijn handen moeten vallen. En dat zal vreselijk zijn voor alle onbekeerde mensen. Met goddelijke nauwkeurigheid zal elk mens eenmaal gewogen worden bij de dood. Dan zijn onze dagen geteld en beëindigd. Die dan Christus niet heeft, is diep rampzalig. Want dan zal men te licht bevonden worden. Dan zal ons koninkrijk, hoe klein en onbeduidend ook, door anderen gedeeld worden. En dan is er geen tijd meer voor berouw of verootmoediging. Dan wordt het ook over ons het goddelijke besluit afgekondigd. En dat wordt dan ook volvoerd. Welk een ontzettend woord van de onfeilbare en waarachtige God. Een woord dat alle hoogheid en eigenwaan volkomen de bodem inslaat. Gewogen en te licht bevonden. Nog ontzettender moet het wel zijn als dat vonnis bekendgemaakt wordt terwijl men midden in de poel der zonde ligt te wentelen en men gezeten is in het gestoelte der spotters. De tijd van het wegen Gods kan zo onverwachts aanbreken, mensen. Hij is immers de grote beschikker van ons lot en van ons leven. Belshazzar was waarschijnlijk nog niet eens zo oud. Hij stond aan het begin van zijn regering. En ziet, daar wordt hij al ingedaagd om te verschijnen voor de geduchte troon van die God die hij gehoond en gelasterd had, wiens eer hij had geroofd en gekrenkt. En God doet alles om zijn grote naamswil en bemint zichzelf op het allervolmaakst. Een wreker is de Heere en een zeer grimmige wreker, hoewel hij ook langmoedig is en de bedreigde straf over de zonde lang uitstelt in vele gevallen. Zijn taai geduld laat echter niet toe dat zijn rechtvaardigheid ongestraft zou kunnen worden beledigd. Uitstel is bij God geen afstel. Eens wordt door hem de weegschaal tevoorschijn gehaald. Het is wel een goede tierenwezen, want zo zegt Jeremia in zijn klaaglied: het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Al duurt voor Gods volk de goede tierenheid tot in eeuwigheid, voor de goddelozen neemt ze op het alleronverwachtst een einde. Al is en blijft God zelf eeuwig en onveranderlijk dezelfde. De voorzienigheid Gods gaat over alle dingen. En de getallen onze dagen en jaren zijn bij God vastgesteld. Dezelfde almachtige kracht Gods, die alles doet blijven in stand en wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, en waardoor hij medewerkende invloed in alle bewegingen en werking der schepselen, die bestuurt alles tot een bepaald einde. Wie is in staat te zeggen wie God is? Het is slechts een stamelen van maar enkele woorden. De hemel der hemelen kan hem niet bevatten, hoeveel te minder de gedachten van een mens. Zijn goddelijke eigenschappen zijn zo onbegrijpelijk voor het eindig verstand van een nietig mens, dat elke poging om hem te verklaren bij voorbaat moet falen. De wetenschap Gods doet hem op volmaakte wijze van eeuwigheid alles weten. En zou hij dan niet weten wie de mens is in zijn daden en woorden, ja zelfs in zijn gedachtenleven? De mens heeft er maar zo bitter weinig besef van met welk een groot en heerlijk wezen wij in God te doen hebben. De ware godskennis is zo uitermate gering op aarde, zelfs onder Gods kinderen. Indien er immers meer godskennis was, zou er ook meer zelfkennis zijn en zou er ook meer plaats voor Christus zijn. En dat is zo nodig, want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus dien gij gezonden hebt. En de Vader heeft, hoewel hij de handhaver is van zijn recht, al het oordeel de Zoon overgegeven, zodat strikt genomen Jezus Christus, die de eer zoekt des Vaders, als de weger is aan te merken. En dat niet alleen voor elk mens terstond bij de intreding van de dood, maar ook bij zijn komst op de wolken des hemels. Dan zal hij de weegschaal van het openbaar tentoonstellen, in het openbaar tentoonstellen. En elk mensenkind dat ooit geleefd heeft of nog zal leven, zal ten aanschouwen van het gans heelal gewogen worden. En dan zal het erop aankomen hoe de verhouding is tussen hem en de mens. Dan zullen verachters van zijn persoon vol ontzetting zijn heerlijkheid aanschouwen. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade, maar ook vol van waarheid en rechtvaardigheid. En degenen die zijn leer van vrije genade gehaat hebben, omdat die leer de mens op het diepst vernedert en God op het hoogst verhoogt, zullen dan verstommen. en geen enkele bewijsvoering tegen die leer kunnen staande houden, die nimmer de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven wilde aanvaarden tot verlossing van zonde, onmacht en straf, zullen dan te laat beseffen dat ze zich bedrogen hebben voor de eeuwigheid met al hun Pelagiaanse godsdienst, die zijn opstanding geloochend of in twijfel getrokken hebben, zullen ervaren dat hij leeft en leven zal tot in alle eeuwigheid, en die zijn hemelvaart een verzinsel of een zinsbegoocheling durfde noemen, zullen hem dan moeten aanschouwen tot verbijstering en ontsteltenis. De Heer Jezus zal dan de heerlijkheid bezitten waarvoor geen woorden te vinden zijn, hoe diep hij ook in zijn omwandeling op aarde en vooral aan het eind daarvan vernederd is geworden. Dan is hij niet meer de man van smarten en verzocht in krankheid, niet meer de verachte en de onwaardigste onder de mensenkinderen. Maar dan verschijnt hij als Sions eeuwige koning, veel schoner dan de mensenkinderen en van God gezegend in eeuwigheid. Ja, zelf waarachtig en eeuwig God zal hij zijn majesteit en heerlijkheid ten toon spreiden. En die goddelijke heerlijkheid zal uitstralen uit zijn verheerlijkte mensheid op een voor ons onbegrijpelijke wijze. Wat zullen de aangezichten der mensenkinderen betrekken als een pot, als hij verschijnt ten gerechte, doch niet bij alle mensen? Er zullen er ook gelukkig zijn die zijn verschijning in hun leven op aarde hebben lief gehad, die hem de eerkroon van ganser harte gunnen, die hem met meerdere of mindere vrijmoedigheid des geloofs hebben aangenomen tot hun borg en zaligmaker, en in de gemeenschapsoefening met hem de grootste blijdschap hebben gehad. Het zal een dag zijn van schrik voor de goddelozen, en een dag brandende als een oven. Dan zal de Vader al zijn vijanden zetten tot een voetbank zijner voeten. Anderzijds zullen allen die door zijn bloed gereinigd en gezuiverd zijn van de zonde, van alle besmetting des geestes en des vleeses, een dag hebben van grote heerlijkheid. Ze kwamen in hun leven vaak in verachting bij de wereld, door hun wandel in de vreze Gods. Maar dan zal hun zaak bekend worden, de zaak des Zoons Gods te zijn. Voor de vromen is de gedachtenis aan de komst van Christus zeer troostelijk. Want dan zal hun verlossing volkomen volbracht worden. En dan zullen ze ontvangen de vruchten van hun arbeid, niet als verdiend loon, maar als genadeloon. Wat zal te dien dagen het onderscheid dan toch groot wezen tussen de rechtvaardige en de goddeloze? Hier op aarde was het altijd niet zo duidelijk te zien wie ware genade had en bij wie het slechts algemeen werk was. Maar daar zal Jezus Christus, als die grote en zeer nauwkeurige weger, de weegschaal in de hand nemen. En dan zal het voor elk die de wicht mag halen, een eeuwig wonder van vrije genade zijn. Het zal zo nauw uitgaan. Niemand behoeft er licht over te denken en niemand behoeft zich te verheffen op zaken van vroeger dagen, al zouden ze goed en van God geweest zijn, want zalig is de dienstknecht, welke zijn Heere, als hij komt, zal vinden, al zodoende. Dat is de wezenlijke beoefening van de praktijk der godzaligheid. Maar, zal iemand zeggen, wat is dat voor een weegschaal die Christus in die dag nemen zal in zijn hand? En welks gewicht zal dan toch gehaald moeten worden om niet te licht bevonden te worden? Inderdaad, dat wordt tijd dat we daarbij wat nader bepaald worden. We zien dan in de tweede plaats de weegschaal. Al dadelijk springt in het oog dat het moet zijn de weegschaal van het woord Gods. de eeuwige waarheid. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Het behoort tot de sleutelen des hemelrijks, waardoor ingesloten en uitgesloten wordt. En de schrift kan niet gebroken worden, want al de schrift is van God ingegeven. Hoe jammer is het dat bij duizenden de kennis van dat woord Gods zo uiterst gering is. De verwerping van dat woord getuigt van mateloze blindheid en ontzettende verharding des harten. Het bevat toch immers alles wat de mens weten en kennen moet om zalig te worden, want het ontdekt ons aan onze ellende door de kracht des Heilige Geestes. Alle bevinding die niet overeenstemt met dat woord Gods is enkel bedrog. Tegenover de verwerpers van dat woord Gods staan er weer duizenden die misbruik ervan maken, alleen maar uit het woord Gods halende wat hun past. De ene schriftuur plaatst naar de andere naar zich toe halende en werkende met een voorkomende waarheid en belofte die nooit waarlijk door de Heilige Geest werd toegepast op de juiste tijd en wijze. De Heere spreekt wel door zijn woord en geest tot zijn volk, maar alleen dan als er ware nood is en de ziel niet één stap meer vooruit kan. Doch dat is geen dagelijks werk, hoor. En als het eens gebeurt, heeft het een diep vernederende uitwerking. Hoe geheel anders doen in deze donkere dagen vele nabijkomende naamchristenen, die met teksten en beloften schermen alsof het de gewoonste zaak der wereld is. Maar eens zal ieders werk beproefd worden, en wat niet is naar Gods woord, dat zal geen dageraad hebben. Onze bevinding moet naar de schrift zijn, anders zullen wij in de dag van Christus te licht bevonden worden. Ook is onze bevinding onderworpen aan de schrift. En het is niet gelijk bij sommigen dat de bevinding zou staan boven de schrift. De mens zal eens geoordeeld worden naar de maatstaf van de heilige schrift en niet naar één of meer gedeelten die onze bijzondere voorliefde hebben. Daar zijn er die zo werken met het Nieuwe Testament alsof het oude minder van betekenis zou zijn voor hen. Die in en onder de nieuwe bedeling leven, maar nee, de ganse heilige schrift zal de weegschaal van Christus zijn. Daarom heeft Jezus gezegd in Johannes 5, vers 39, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En vanzelf is in de schrift begrepen de heilige wet des Heren, en dat naar zijn beide tafelen, die wet die heilig is en goed, ja volmaakt, dat zal Christus stellen tot een weegschaal. En hoe zal de wet veroordelen allen die in eigen gerechtigde werken, ter wet hun grond hebben voor de eeuwigheid? Immers, we hebben door de val van Adam alle vermogens verloren om de wet ook maar één ogenblik te kunnen onderhouden. Bezie die eerste tafel, die van ons eist een volmaakte en volstandige liefde tot God, dat wij hem zullen lief hebben boven alles, dus ook boven onszelf. En ten opzichte van de tweede tafel is het al even zo. Onze naaste lief hebben als onszelf kan ook niet één gevallen mens. We liggen in de banden van eigenliefde en zelfbehoud en zullen te licht bevonden worden als God de wet stelt tot een weegschaal voor de eindbeslissing. En toch handhaaft God zijn heilige wet. Geen tittel of jota zal hij ervan laten vallen. De wet des Heren is volmaakt en onbreekbaar. Wel zouden we moeten uitroepen, wie kan dan zalig worden? Bij de mens is dat ook onmogelijk, maar het is gelukkig nog mogelijk bij God. Op welke wijze, dat zullen we nog nader bezien bij onze derde gedachte. Maar eerst willen we nog wijzen op de weegschaal van de eigen consciëntie, dus ons geweten. Weliswaar werkt bij de gevallen mens de consciëntie niet zuiver meer, als zij de stedenhouderes Gods genaamd wordt. Men werkt er overeen en dan kan het geweten gaan zwijgen. Maar eens gaat het volledig open en zullen zijn verwijten de zondaren met ontzetting gaan vervullen. Het als dan opgestane lichaam, wederom verenigd met de eigen ziel, zal als dan onsterfelijk zijn. Ware dit niet zo, het zou terstond de geest geven vanwege de veroordelingen in de consciëntie. Dat zal mede de weegschaal van Christus zijn. En dat eindoordeel zal ver overtreffen al de oordelen Gods die ooit het mensdom op aarde geteisterd hebben. Dan zullen de consciëntieën geopend worden in één ogenblik. En God in Christus zal voor Gods volk een liefdevol ontfermer zijn, omdat hij hen aanzien zal in hem die hun schuld verzoende en het eeuwige leven verwierf. Daardoor zal hun geweten juist niet aanklagen, omdat de gerechtigheid van Christus hun toegerekend en geschonken is in hun leven op aarde. En zij de gerechtigheid door het geloof hebben mogen omhelzen. Door het geloof werden zij gerechtvaardigd voor God zonder de werken der wet. Voor zover zij zulke weldaad door het geloof mochten omhelzen, hadden zij in hun leven er de troost van. En hoewel menig een bevende aan de dag des oordeels denkt vanwege de zwakheid des geloofs en de vurige pijlen des Satans, zullen allen die in waarheid wedergeboren en vernieuwd geworden zijn, daar een meevallend God in Christus ontmoeten. Huichelaren en geveinsden mogen beven voor die oordeelsdag, als Christus de weegschaal in zijn hand nemen zal. En zij zullen te licht bevonden worden. Ook zij, die onder een schijn van godzaligheid jarenlang in zonden hebben geleefd, en zodoende de naam des Heren eraan gewaagd hebben, ook zullen er velen bedrogen uitkomen, die wel wat van zichzelf dachten, in stilte, maar die op valse gronden zaten en er nimmer afgestoten werden door de krachten der zaligmakende overtuiging, zulken zijn ook zeer diep te beklagen. Met een ingebeelde hemel verloren te gaan, dat zal heel erg zijn. En toch is het te vrezen dat zulke gevallen bij duizenden plaats hebben. De eeuwigheid zal wat openbaren. Wat heeft Gods volk en vooral de ambtsdragers in Gods kerk, wat hebben ze toch getrouwmakende genade nodig, in verloochening van zichzelf, niet zoekende eigen eer en mensengunst, maar de gunst Gods. Om vrij te zijn van het bloed van onze naaste is er een gedurig gebedsleven nodig en veel oefening in de praktijk der godszaligheid. Laat ons nu in de derde plaats nog stilstaan bij het vereiste gewicht. Maar we zingen eerst van Psalm 62, het zesde vers. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. De groten anders niet dan logen. Zij zouden, hoe hun hart zich vlijt, nog lichter zijn dan de ijdelheid in ene weegschaal opgewogen. Het zesde vers van Psalm 62. het vereiste gewicht. Wanneer het God behaagt de in zichzelf verloren en totaal van God vervreemde zondaar voor te komen met het mene, mene, tekel ufarsin in de zaligmakende overtuiging, dan is het afgelopen met de valse rust en dode lijdelijkheid. Dan gaat zo een proberen in zijn blindheid om God te bewegen tot barmhartigheid in een weg van reformatie en wettische werken. Die weegschaal van het goddelijke recht moet volgens de kortzichtige gedachten doorslaan naar de zijde der goddelijke barmhartigheid. Welke arbeid en inspanning kost het de zodanigen om een weinig hoop te hebben op genade, waar zij de grond van hun hoop op de zaligheid zoeken in zichzelf en in hun werkzaamheden, waar meest de dood op hun hielen zit, het gevaar dat dreigt min of meer gekend wordt, het belang van de zaak beseft wordt en aan de andere zijde de liefde Gods uitgestort in het hart naar God heen trekt en naar zijn zalige gemeenschap, is er een voortdurende arbeid om geborgen te geraken voor de eeuwigheid. En waar men niet beter weet, wordt alles beproefd om in de weegschaal van Gods recht aan de weg te komen. Maar het loopt al meer en meer op een teleurstelling uit. Want de wet eist volmaakte gehoorzaamheid. En waar zij geestelijk wordt uitgebreid in de ziel, komt men met al zijn werken meer en meer te liggen onder haar vloek, terwijl het niet maar alleen gaat over de zondige woorden en daden, maar juist over de totaal verdorven natuur des mensen. Wat een bittere teleurstellingen doen zich daar voor een ziel op. Het gaat zo geheel anders dan ze gedacht hadden. Nu wordt men gewaar dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor God. O, wat was dat eerst toch anders. Men kon zo hartelijk wenen over de zonde en zulk een levendige betrekking hebben op de Here. En nu is het al geruime tijd zo donker en zo koud in de ziel. Men kan nergens meer bijkomen. Er hangt zo'n sluier over alles wat voorheen heeft plaatsgehad. En de handen hangen toch zo slap en de knieën die struikelen. En toch is dat de weg van al Gods ware volk. Want ze moeten zichzelf recht en grondig leren kennen als in zichzelf verdoemelijk voor God. Ze moeten leren dat goed geen nut doet ten dage der verbolgenheid, maar dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. En al was er eens een enige indruk van de dierbaarheid van Christus door het evangelie, hij moet onmisbaar en noodzakelijk worden. Daarom is het nodig en zeer profijtelijk, zulk een met al wat van de mens is, mag in de dood vallen voor God. Immers, dan zal niet achterblijven de kennisneming van hem die de wet vervuld heeft en van haar vloek ontwapend heeft voor al de zijnen. God heeft als rechter niets meer van zijn volk te eisen, terwijl hun borg aan zijn gerechtigheid volkomen heeft genoeg gedaan. Al wordt dat volk heel hun leven door telkens bestreden, gij zult te licht bevonden worden, gij zult te licht bevonden worden. Christus' gerechtigheid zal alleszins genoegzaam zijn. Waar de wezenlijke afsnijding van de wet niet heeft plaatsgehad, kan de rust niet blijvend aanwezig zijn. Doch als toch de middelaar Gods en der mensen zich waarlijk aan de ziel heeft geopenbaard, in al zijn ambten en bedieningen als een zaligmaker, die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan, hoe is het dan toch mogelijk dat er zo weinig door het geloof op hem wordt gezien? Leeft Gods kind er wel voldoende bij dat Christus gerechtigheid ons toegerekend wordt, alsof wij zelf alle gerechtigheid volbracht hadden? Zijn de zielen er wel van doordrongen dat God niet onrechtvaardig is en dat geen tweemaal voldoening vereisen zal, eens van Christus en eens van zijn volk? Of is het de zwakheid des geloofs, waardoor men de gerechtigheid van Christus niet durft omhelzen, als zijnde veel te groot voor zulke ellendig zondaar als men zichzelf erkent te zijn? Mogelijk ook de vurige bestrijdingen des Satans, die de ziel beletten wil om zichzelf geheel te wagen op vrije genade in en door de Heer Jezus Christus. Immers weet de duivel wel dat niets zo God verheerlijkend is dan dat de ziel des mensen zich volkomen gaat verlaten op de gerechtigheid van Christus, die toch van de Vader in de wereld gezonden is om zondaren zalig te maken, maar ook dat niets zo zondedodend en ontkrachtend is voor de oude mens als de gelovige omhelzing van Christus gerechtigheid. Maar met al hun geworstel zal al het oprechte volk de wicht halen in en door Jezus Christus, hoe de helse vijand ook woedt en teert. De verzoening met God door de offeranden zijn zoons is een standhoudende zaak, al is het gemoed van Gods volk ook nog zo veranderlijk en ongestadig. Komt straks de tijd dat zij gewogen zullen worden in de goddelijke weegschaal, dan zullen zij zalig verwonderd staan dat zij, die in zichzelf lichter zijn dan de ijdelheid zelf, door de toegepaste gerechtigheid van Christus, nog zullen komen aan het vereiste gewicht. De ware genade uit Christus verdiensten, aan de zon daardoor de Heilige Geest verheerlijkt, zal blijken uit de vruchten. Het geloof is een genade die het hart reinigt, en niet alleen van dode werken om de levende God te dienen, maar ook van de besmetting der zonde. Daar heeft elk mens wel degelijk op te letten. De grond der zaligheid ligt geheel alleen in het werk van Christus, maar de troost en de zekerheid van de zaligheid liggen in een verborgen leven en omgang met de Heere. Al is het leven der genade op aarde in alles gebrekvol, en al heeft de Allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid, toch zal niemand zalig worden die niet waarlijk door genade en geloof in oprechtheid des harten aller zonden vijand is geworden. Want de vernieuwde natuur begeert niet anders en de vereniging met Christus werkt niet anders. Het pad des rechtvaardigen is als een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Zie daar, geliefden, een eenvoudige uitbreiding aan het tekstwoord gegeven zijnde, komt tot elk van ons de zeer ernstige vraag of wij hem kennen mogen door genade, voor wie eens alle mensen zullen moeten verschijnen om gewogen te worden. Immers is dit zo nodig dat de Heere zich aan ons bekend maakt door woord en geest. Van nature is alle ware kennis Gods ontbrekend vanwege de verduistering van het verstand en door het gemis van het beeld Gods. Hoe anders wordt het toch als God zichzelf komt openbaren in de glans en majesteit zijner aanbiddelijke deugden. Hoe duidelijk wordt het dan dat de mens geen bestaan heeft voor God, te meer waar men geplaatst wordt voor de spiegel der heilige wet, die haar eis heeft en met haar vloek dreigt, ieder die haar geboden niet op volmaakte wijze onderhouden heeft. Daar wordt de mens zondaar voor God, een verloren en verdoemelijk schepsel. Daar krijgt men te doen met God als rechter, die men niet ontvluchten kan en die men ook niet ontmoeten kan. Daar ziet en gelooft men dat men niet iets tekortkomt, maar dat men totaal alles mist en dat men lichter is dan de ijdelheid zelf. toe kennen wij iets van dat eerst beginnende leven. Als het begin niet uit God is, is al hetgeen verder door de mens beredeneerd wordt, ook niet van God. Velen hebben slechts een halve overtuiging gehad in hun leven en hebben ten dage hunner benauwdheid iets aangegrepen uit het woord Gods, bijvoorbeeld een evangelische belofte, en hebben zich in de weg van zelfverlossing uit de bezwaren opgebeurd, zijn bekeerd geworden in eigen oog, hebben een beetje leren praten en een beetje leren bidden, en worden er van velen voor gehouden dat zij genade bezitten, en zullen eens teleurgesteld uitkomen. Waarlijk, het zal zijn gewogen en te licht bevonden. Hoe nodig is het dat men zich eerlijk onderzoekt of men wel waarlijk zodanig ontdekt is dat er voor het mens, voor het vlees en voor de mens zelf niet anders overbleef dan een verloren en afgesneden zaak. Dan pas zal er plaats zijn voor de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Hoeveelen hebben een bevinding die niet klopt met Gods woord, en toch zal al wat de mens meent te hebben, geen dageraad hebben, als het niet op Gods woord gegrond is. Want naar het woord zal eens elk mens geoordeeld worden, en dat woord leert ons zeer duidelijk dat niemand kan gerechtvaardigd worden uit de werken der wet. Met heel eenvoudige woorden wil dat dus zeggen dat niemand door deugden en plichten zal kunnen zalig worden, maar dat alleen de gerechtigheid van Christus ons kan redden van het eeuwige verderf. De toerekening of schenking die van die gerechtigheid, daar komt het voor elk mens zo zeer nauw op aan. Dat leert Gods woord, naar het welk ieder mens zal geoordeeld worden. In die dag zal het werk Gods duidelijk blijken, zodat geen twijfel of verdenking ooit zal oprijzen, niet bij zichzelf en ook niet bij anderen. Dan is aan alle onzekerheid voor eeuwig een einde gemaakt. Maar waar moet het toch met u belanden, mijn onbekeerde medereiziger, naar de ontzaglijke eeuwigheid? U hebt geen gerechtigheid en u hebt geen heiligheid en u kunt ze geen van beide missen. Kunt en durft u met de verstandelijke kennis die u daarvan hebt nu zomaar rustig doorleven, totdat u eenmaal de dood komt overvallen? Och, of ge nog bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw eeuwige vrede dient. U leeft nog onder de waarheid, nog onder de nodigingen van het evangelie. Er wordt nog geklopt op de deur van uw hart. Het is waar, u ligt in staat van onvermogen en u kunt zich nergens brengen. En toch mocht u daar niet achterweg schuilen. Want we zijn allen goed uit des Heeren hand voortgekomen, dus kan de schuld bij God niet liggen. Er is er echter één die zou kunnen doen hetgeen u zelf niet kunt, namelijk uw blinde ogen openen en uw harde hart breken. En nu wil hij er van de huizen Jacobs om gevraagd wezen, dat hij het hun doe. De mens is peilloos diep gevallen, maar hij is geen dier geworden en mocht nog blijven redelijk, zedelijk schepsel met een conscientie of geweten die door de waarheid opengehouden wordt. Zolang men nog in het heden der genade mag zijn, is er nog een mogelijkheid om zalig te worden. Is het eeuwigheid geworden, dan is er niet de minste mogelijkheid meer om nog van staat te veranderen. En niets is onzekerder dan het leven. En niets is zekerder dan de dood. Dat het toch eens beseft mocht worden. Alle mensen op aarde mochten wel in de rouw gaan vanwege de vreselijke val van Adam in het paradijs. En als men die val erkennen wilde en smekeling werd om genade, wie weet wat God nog doen zou. De schrik des Heren mocht nog bewegen tot het geloof, voordat het besluit baren zal, want als kaf gaat de dag voorbij. Amen. Onze slotzang zei van Psalm 103, en daarvan het 11e vers. Looft, loof den Heere, gij legerscharen, wier lust het is op zijn wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn grote naam en grote deugden eren, en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Het 11e vers van Psalm 103. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.